Wat wij heel veel zien is dat wij instappen op het moment dat de bank zegt, dit is voor mij nog of te klein of te risicovol. Een van de twee of een combinatie van beide. En zeggen, ja, maar weet je, als bijvoorbeeld een zonnepark 3 jaar in de exploitatie zit, ja, dan zijn we wel bereid om de herfinanciering van de obligatielening in dit geval beter te pakken.
Welkom bij Van Doorn de podcast. In deze reeks nemen wij je mee in de snel veranderende wereld van de non-bankaire financiering. Mijn naam is Jelmer Baukema, partner in de financieringspraktijk van Van Doorn. En in deze tweede aflevering uit de reeks nemen wij de luisteraar mee. En spreek ik samen met twee partijen die non-bankaire financiering aanbieden. Allereerst vastgoedfinancieringsplatform Mogelijk Vastgoedfinancieringen. En daarnaast duurzaaminvesteren.nl. Een crowdfunding platform wat zich richt op ondernemingen die zich inzetten voor een duurzame samenleving. Volkert Egging, jij bent algemeen directeur van Mogelijk. Welkom.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
Hartstikke goed. En naast jou zit Hans van der Pauw. Ook welkom, financieel directeur bij Duurzaam Investeren. Hans, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Mannen, om meteen maar een beetje een gevoel te krijgen van het speelveld van de non-bankaire financiering en wat jullie daar binnen doen. Wat is een aansprekend project wat recentelijk met behulp van non-bankaire financiering tot stand gekomen is?
Ja, als ik start voor Mogelijk, ik denk dat wij financieren veel eigen ondernemers. Dus ondernemers die voor eigen gebruik financiering ophalen voor een bedrijf. En bijvoorbeeld een geval waar ik vandaag over gesproken heb met een adviseur. En wat wij financieren is bijvoorbeeld een agrariër. Hè. Op dit moment is in de agrarische sector is moeilijk om financiering op te halen. En zie je dat de druk vanuit de banken om bijvoorbeeld hoge aflossingen door te voeren in de financieringen een ondernemer onder druk zet. Dus een mooie financieringscasus, een 40-jarige agrariër met een goed toekomstperspectief. En die ervoor kiest eigenlijk om buiten de banken te financieren, om ze eigenlijk met name zijn aflossingsdruk te verlagen, daarmee meer lucht in het bedrijf te hebben om door te investeren. Dat is dus een stukje flexibiliteit die je dan in het non-bankaire kan vinden.
Ja, dus dan hebben we het over een partij die zich eigenlijk herfinanciert via.
Herfinanciert en dan heel specifiek kijkt ook of die in die herfinanciering, in die herstructurering kan zoeken naar investeerders in dit geval. Hè, want wij maken gebruik van investeerders die eigenlijk minder eisen stellen aan de aflossingsdruk.
Okay,
en daarmee cashflow voor de ondernemer cashflow vrijspelen. Dus dat is dan ons doel of ons nut eigenlijk.
Ja. Hans, kun jij nog iets een aansprekend voorbeeld geven van een recente casus bij jullie?
Ja, ik zou kunnen zeggen dat zijn alleen maar aansprekende voorbeelden. Want we doen ongeveer 70 financieringen per jaar verdeeld over even zoveel ondernemers. Maar één recente zal ik eruit halen. Financiering verstrekt via de crowd aan een energieopslagsysteem van Giga. Een heel groot batterijproject wat ze samen met Eneco vanaf de grond hebben getild. Waar gelukkig ook heel veel investeerders heil in zagen om ook mee te werken aan de verduurzaming door batterijopslagsystemen daarmee mogelijk te maken.
Ja, mooi. Ja. En hoe komt zo'n partij bij jullie terecht? Kiezen ze heel specifiek voor jullie propositie ook vanwege hun eigen businessmodel?
Ja, dit is ook een voorbeeld waarin ook andere financiers actief zijn. Dus we hebben dat samen ook met andere financiers mogelijk gemaakt. En zij kiezen voor een deel ook bewust voor een financieringsronde bij een crowdfundingsplatform. Omdat zij ook een relatief grote schade van aanhangers hebben. Die zeggen, joh, ik zou eigenlijk wel ook de benefits niet alleen indirect willen zien, maar ook in termen van rendement. En een obligatielening in dit geval gaf hun ook die mogelijkheid om daarin mee te participeren.
Mooi. Twee hele sprekende voorbeelden. En als ik zo kijk naar de omvang van die financiering, als ik dat zo inschat, dan gaat het om forse bedragen. Maar toch niet aantrekkelijk genoeg om voor een bank om op te pakken. Jullie kunnen dat wel verstrekken, hè, via jullie achterban, via de investeerders. Wie zijn dat, Volkert? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, voor een heel groot deel maken wij gebruik van private investeerders. Hè. Dus dat zijn vaak oud-ondernemers of in ieder geval mensen die dusdanig vermogen hebben opgebouwd dat ze eigenlijk structureel bezig zijn met het beleggen van hun vermogen. En van de 1,5 miljard die wij ondertussen gefinancierd hebben in de afgelopen 8 jaar, of bijna 8 jaar, is meer dan 1 miljard komt eigenlijk uit dat private vermogen. Dus veel oud-ondernemers, en in ons geval die dus ondernemers van vandaag helpen om weer met hun onderneming verder te gaan.
En zie je dan ook dat mensen dat vaker doen via jullie, dus dat je eigenlijk een vaste schare hebt en
Ja, we hebben een paar duizend investeerders aan ons platform eigenlijk gekoppeld. Hè, dus als relatie. En we hebben een hele grote basis die eigenlijk maar één keertje bij ons platform terugkomt. En ja, misschien ook wel bij Hans op het platform actief is. Of dat dingen. Gemiddeld zijn het mensen met twee investeringen. Gemiddelde investering is ongeveer €340.000. Dus dat is toch al substantieel geld. Maar uiteraard verdeelt het zich statistisch. Dus we hebben een aantal investeerders die een veelvoud daarvan doen. En er zijn ook partijen die misschien één keer voor €50.000 komen.
Ja. En hoe zit het bij jullie, Hans?
Ja, sinds de ontstaansgeschiedenis van duurzaam investeren, nu 10 jaar, hebben we ongeveer 350 miljoen opgehaald en daarmee dus ook gefinancierd. Daarmee is de gemiddelde ticket size van investeringen drastisch lager dan wat ik hier naast mij inderdaad hoorde. Ongeveer €4400 per investeerder. En die bestaan vooral uit natuurlijke personen, mensen die wat meer op leeftijd zijn, om het zo te noemen, 60 jaar of ouder. Die geld over hebben en die echt bewust ook met het thema duurzaamheid naast rendement ook bezig zijn. Sparen voor later en voor de kleinkinderen. Ja. Is een veel gehoord argument. Die bij ons betrokken zijn en ook regelmatig terugkeren. En ook daarin zie je statistisch gezien dat je best wel uitbijters hebt. Er zijn mensen die stappen in voor €250. Maar er zijn ook mensen die voor een paar ton of meer in een project stappen. En dat heeft me bij aanvang, toen ik begon bij duurzaam investeren, best wel verbaasd dat je die enorme spreiding daar ook ziet bij dit platform.
Ja, want is dat ook, heeft dat ook te maken met zeg maar, hoe jullie in de markt zitten? Dat je daarover verbaasd hebt, omdat je misschien niet per definitie richt op de hele grote investeerders, maar wat meer op de wat meer behapbare bedragen richt?
Ja, dan moet ik toch weer teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van duurzaam investeren. Dat is oorspronkelijk begonnen in de Windhoek. Hè, samen met onze grote aandeelhouder Yard, die ook windparken ontwikkelde en exporteerde, zijn daar de eerste crowdfundingsprojecten ook ontstaan. En er werden twee dingen gezien. Die duurzaamheid, die energietransitie, waarop ingespeeld werd door de oprichters van duurzaam investeren. En het feit dat de crowdfundingmarkt in opkomst was. Ik denk dat ze dat alle twee heel goed hebben gezien destijds. En daar op die golf hebben, vooruit op die golf zijn gaan werken. En in aanvang zijn er ook investeerders geweest, met name in die windparken, die met grotere investeringen, beleggingen ook in die windparken stapten. Daarna is die hele ontwikkeling rondom bijvoorbeeld windparken, rondom burgerparticipaties gekomen, waarin burgers rondom een windpark ook mee kunnen profiteren van wat een windpark te bieden heeft. En je ziet dat dat ook een effect heeft op de gemiddelde investeringsbedrag. Dat zakte daarmee ook logischerwijs.
Ja. Nou ja.
Ja, want je gaf, we hadden het nu over de bedragen die worden ingelegd. Hè, maar het product wat jullie aanbieden, mogelijk in duurzaam investeren, dat is verschillend. Kun jij daar om te beginnen iets over vertellen, Hans? Hoe ziet dat eruit?
Ja, we mogen eigenlijk, we hebben twee vergunningen. Hè. We hebben een beleggingsondernemingsvergunning, een MIFID-vergunning en een sinds kort ook Europese crowdfundingsvergunning, net als jullie die hebben verkregen. Bij die MIFID-vergunning mochten we altijd al financiële instrumenten plaatsen, zoals obligatieleningen. Eigenlijk 99 van de 100 gevallen gebruiken we die ook. Maar daarnaast ook wat minder bekend converteerbare obligaties en certificaten van aandelen als een vorm van eigen vermogen. En ik vind ook dat we met die laatste twee wat meer moeten en kunnen gaan doen, omdat we nu best wel vraag in de markt naar financiering zien, waarvan we op de voorkant zeggen, ja, maar niet zoveel met schuld. Als je een combinatie schuld-eigen vermogen kan doen, dan kunnen we daar ook in acteren. Dat kunnen we ook door middel van die andere twee producten.
Ja. Ja. En hoe is dat bij jullie, Volkert?
Ja, we werken eigenlijk altijd met eerste recht van hypotheek. Ik zeg wel eens, wij zitten een beetje in de saaie hoek. Hè? Dus veel zekerheid beloven wij onze investeerders toe. En dat past heel erg goed bij een eerste recht van hypotheek. Hè, waarin je die parate executie hebt. En daarbinnen doen we ook nog eens relatief conservatief. Ook wel in de loan to values, hè, de bevoorschotting. Dus ondernemers nemen echt substantieel eigen geld mee. Maar in de basis aan de geldnemerkant eigenlijk is altijd een lening op basis van eerste recht van hypotheek. En dat is dus de zekerheid voor de investeerder. En bij ons gaat dat eigenlijk voor de investeerder ofwel één op één. Waarin je één ondernemer financiert en dan ook zelf rechtstreeks op de akte eigenlijk.
Ja, in het kadaster ook staat.
Ja, in het kadaster staat. En daarnaast hebben wij 1,5 jaar geleden zijn we begonnen eigenlijk met een fonds. En dan ben je eigenlijk als een fondsparticipant. Dus dat werkt dan net wat anders. En dan is die fonds van, in dit geval Fonds Gemene Rekening, is dan eigenlijk ook de bewaarder voor de zekerheid.
Ja, want bij jullie verschilt het, denk ik, qua zekerheidspositie van de investeerder.
Ja, dat verschilt omdat we ook verschillende posities innemen als platformen qua financier. De ene keer zijn we de senior financier en de andere keer zijn we de junior financier. Je merkt de laatste jaren dat we ook steeds meer met banken optrekken. Die snappen crowdfunding ook steeds beter, hoe dat samenspel werkt. In het begin was dat heel erg zoeken. Hoe werkt dat dan? Een beetje vreemde eend in de bijt. Hoe werkt dat met achterstellingsactes en al dat soort ingewikkeldheden? Dus we nemen verschillende rangen in. Afhankelijk van de rang gaan we wel steeds kijken naar wat voor zekerheid kan je vestigen. De mooiste zekerheid is altijd een recht van hypotheek in eerste rang. Wat ik jou ook hoor zeggen. Maar dat slechts in een 30-40% van de projecten bij ons het geval. Dus het merendeel gaat via verpandingsrechten dan wel via garantstellingen van de moederentiteiten die daar vaak ook om uitgevende instellingen heen zijn. Ja. En dat is wel waar we in de loop van de tijd steeds meer en steeds strakker naar zijn gaan kijken.
Dat is waarschijnlijk ook waar de investeerders veel waarde aan hechten. Die zekerheid is gewoon toch belangrijk.
En wat voor een soort leensommen heb je het over? Want je sprak net over het gemiddelde investeringsbedrag. Maar het leensommenbedrag, wat is dat een beetje?
De gemiddelde financieringsvolume is 1,4 miljoen per bedrijf wat bij ons financiering ophaalt. Dus wij beginnen ook financiering in behandeling te nemen van ongeveer 500.000 euro. En alles wat daarboven zit. En dat is het voordeel dat we ook de MIFID-vergunning hebben. Dat we in principe tot oneindig kunnen. Ja. Afhankelijk wat ons platform qua investeerders aan kan. En daar zit nog een kwetsbaarheid.
Ja, want hoe is dat qua leensommen bij mogelijk?
Ja, in principe, zoals we het op onze website zetten, tussen de 50.000 en 10 miljoen. Dus een hele brede range. Maar als je kijkt, we zijn eigenlijk ontstaan in tussen de 100.000 en 500.000 euro. Dus dat is eigenlijk wel
dus
heel veel voorkomend. Ja, sweet spot, heel veel voorkomende cluster. En eigenlijk met het opzetten van ons fondsenbedrijf richten we ons met name ook op de grotere leensommen. Daar zit het gemiddelde leensom ongeveer op 1 miljoen. We zien dat als we kijken naar 2023, dat we verdubbeld hebben bijvoorbeeld in de categorie 1 tot 2 miljoen aan nieuw verstrekte leningen. En dat past bij een trend in de markt, hè, waarin ook daar eigenlijk steeds meer ruimte ontstaat om dat in te vullen. Ja.
Misschien aardig, Hans die begon net al over de positie van de banken. Hè? We zien ook in onze praktijk dat banken eigenlijk over de jaren anders zijn gaan kijken naar non-bankaire financiers. Is dat ook jullie ervaring? In de zin van dat ze jullie eerst misschien zagen als cowboys, liever wat uit de weg gingen, dat nu juist opgezocht wordt, de non-bankaire financier.
Of stelt nu de vraag ook aan een oud-bankier. Dus die heeft aan beide kanten van de lijn
gezet. Ja, een oud-cowboy.
Nou, dat is maar net hoe je oud-bankier interpreteert inderdaad. Ja. Daar kun je ook verschillende uitleg aan geven. Maar in beginsel werd dat wel gezien als de cowboys in de financieringslandschap. En die niet wisten waar ze mee bezig waren. Dat is even de algemene perceptie geweest. Ten onrechte, denk ik. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden die dat vooroordeel helaas hebben bevestigd door de tijd heen. Dat is nu wel inmiddels veranderd. Wat wij heel veel zien is dat wij instappen op het moment dat de bank zegt, dit is voor mij nog of te klein of te risicovol. Een van de twee of een combinatie van beide. En zeggen, ja, maar weet je, als bijvoorbeeld een zonnepark 3 jaar in de exploitatie zit, ja, dan zijn we wel bereid om de herfinanciering van de obligatielening in dit geval beter te pakken. Dat snap ik ook wel, want dan zijn er voor de resterende periode van een zonnepark ongeveer 15 jaar toekomend nog gegarandeerde kaststromen die positief zijn. Dus dan stappen banken juist weer wel in. Of, en je ziet nu ook banken komen zoals de Triodos, waar we regelmatig ook mee samenwerken, die al bij de voorkant van dit soort projecten mee wil financieren of een deel van het project wil financieren.
Ja, en zo'n co-financiering, hè? Hoe stelt een bank zich daarop? Misschien dat die bank toch iets meer zeggenschap wil hebben over wat er met de financieringen gebeurt, of misschien als eerst wel zou willen uitwinnen. Is dat ook wat jullie ervaren? Of valt er met de bank te praten op dat soort onderwerpen?
Steeds meer. En onze ervaring leert dat hoe beter je eigen proces en documentatie als platform hebt ingericht. Bijvoorbeeld je zekerheden documentatie, je achterstellingsactes, et cetera. En je hebt daar een goed beeld bij van hoe je zo'n financiering dan met een bank wil structureren. Dat er te praten is. Neem niet weg dat nog steeds een bank heel erg beducht is. En dat snap ik ook. Dat een crowdfundingspubliek niet zomaar het tapijt onder een bedrijf weg kan trekken in termen van opeising. Dat zullen ze altijd definiëren en CQ blokkeren.
En hoe ervaar je dat bij mogelijk momenteel, de houding van de grootbanken?
Nou, we hebben daar eigenlijk niet zo heel veel... Eigenlijk gewoon een positieve relatie. Hè? Dus ik kom zelf dan uit het ING-huis. Maar ook daar, als ik oud-collega's spreek... Die zeggen vrolijk... Oh, ik heb nog klanten naar je doorverwezen. Ja. En dan, weet je, dan is dat niet eens omdat ze dan de relatie gebruiken. Maar dan hebben ze al zoveel vertrouwen in het merk. Ik verwijs gewoon door naar het merk en de eerste de beste. Want het komt wel goed. Ja. Dus je ziet dat we elkaar hebben leren kennen. En dat daar wederzijds vertrouwen in ontstaat. Het zijn natuurlijk ook heel veel oud-collega's van die banken die bij ons werken. Hè. Dus ik denk dat 60%, 70% bij ons heeft een bankaire achtergrond. Verspreid over allerlei Rabobankkantoren, ING, ABN AMRO. Dus wat dat betreft is het netwerk close. Wij schakelen gewoon eigenlijk sneller dan een bank. En dat betekent dus dat een bank dat soms ook helemaal niet vervelend vindt. Hè. Want als een ondernemer die zij ook een warm hart toedragen op dit moment een financiering nodig hebben. En de bank kan op dit moment ook niet schakelen of niet met diezelfde snelheid. En ze weten bijvoorbeeld dat ze bij mogelijk financieren met boetevrij aflossen. Kijk, zij hebben die klantrelatie toch wel. Ja. En wat ik wel interessant vond, ik was gisteren op bezoek bij een van onze intermediair relaties. En die zegt, ja, nee, ik ga ook wel graag eigenlijk naar de non-bankaire sector. Omdat namelijk als ik met een klant die als huisbank de Rabobank heeft. En de Rabobank wil op dit moment niet. Of met andere aflossingscondities, et cetera. Wat even niet passend is. Niet verder. En ik zou naar een andere bank gaan. Dan gaat die andere bank die gaat weer eisen dat ook het hele rekeningenstelsel omgaat. Ja. Nou, je naast me zit een financieel directeur. Als je iets niet wil als MKB-bedrijf, is natuurlijk dat je al je rekeningen en dat moet omzetten. Ja, en dan is het dan heel prettig om met een non-bankaire partij eigenlijk te kunnen schakelen. Die namelijk niet in het vaarwater van de bank gaat zitten, van de huisbank. En dat doen we dan niet. Dus wat dat betreft, denk positief. We leven nu naast elkaar. En de geluiden van de beginfase van cowboys, zei je net als woord, of weten ze wel wat ze doen. Ik denk dat die fase is wel echt definitief achter ons.
Nou, en als ik jullie zo beluister, dan komt dat dus deels ook doordat banken zien dat het werkt. Hè? De tandem financier, traditioneel non-bankaire financier, of eventueel het uitnemen van een bankaire financier door een non-bankaire financier. Of andersom. Hè? Banken kunnen ook denken van, nou weet je, ik kijk toch eerst even die kat uit de boom, laat die non-bankaire financier eerst zijn nek uitsteken. En als het voor mij interessant wordt, want er is track record, dan meld ik mij wel weer.
Ik denk andersom ook, hè, want we zijn natuurlijk een platform en misschien iets meer aan de retailkant, maar bij ons is het toch echt wel vermogende investeerders. En ja, dat zijn natuurlijk wel eigenlijk stiekem hele gewilde klanten. Dus wat dat betreft zijn ze ook wel voorzichtig voordat ze een paar duizend vermogende Nederlanders in een hoek gaan zetten.
Ja, misschien nog één laatste punt. We naderen het einde van de tijd. Wat ik nog graag met jullie zou willen bespreken is een punt wat ik in de praktijk vaak tegenkom. Dat is het agency aspect. Hè. Wie gaat er nou eigenlijk over de lening? Hè? Jullie zijn beide platform. Hè, dus uiteindelijk niet zeg maar de lender of de financier van de klant, van de geldnemer. Hoe gaan jullie daarbij bij mogelijk mee om? Hoe zorg je dat het ook werkbaar blijft in de relatie geldnemer mogelijk?
Ja, ik denk dat... We hebben natuurlijk wel, we hebben drie bedrijfsmodellen in één eigenlijk. Hè. Dus we zijn aan de ene kant verstrekken wij institutioneel geld. Daar heb je een heel duidelijk mandaat eigenlijk vanuit de institutionele investeerder op al je processen en wat je mandaat is om te doen en tegen welke criteria. Dat is eigenlijk het strakst gedefinieerd. Daar hebben we in het verleden gewerkt ook met ook nog eens iemand die dat mandaat eigenlijk op een bepaalde manier controleerde. Hè? Ja. Dus
een
derde partij voor de controle. Nou, daar stappen we nu dan vanaf na ook zoveel jaar laten zien hoe je werkt. Bij een fondsenbedrijf haal je eigenlijk het mandaat op en zit dat eigenlijk vastgelegd in die voorwaarden. En leg je eigenlijk verantwoording af. En daar leun je natuurlijk ook wel gewoon wat dat betreft op andere externe audits en accountants processen bijvoorbeeld. Hè, want we vallen wel onder accountant. En in de peer-to-peer is eigenlijk inderdaad meer een bemiddelingsplatform. Hè, dus dat valt onder de ECSP. Waarin je eigenlijk een stukje van de verantwoordelijkheid bij de investeerder hoort te laten. Hè. Dat is ook een beetje de geest van die regelgeving. Ik denk dat traditioneel we eigenlijk veel meer die investeerder faciliteerde, hè? Ja. En meedachten. En eigenlijk zo'n wetgeving zie je dat er toch ook wel ja, je ook wel weer in de hoek zet van nee, jij brengt alleen maar een aanbod bij elkaar. En het is uiteindelijk de investeerder die je moet faciliteren om, ja, om zijn eigen afweging te maken. Wij zijn er eigenlijk om eigenlijk altijd proberen de oplossing erin te zoeken. Dus wat wij in de praktijk doen is gewoon kijken waar ligt de behoefte, waar is het ding, en in gesprek gaan.
Ja. Dus je treft er echt maatwerkoplossingen eigenlijk. Hè? Dus op het moment dat de geldnemer bij
dat is ook komen. Het leuke van het, ja, MKB is gewoon, ja, dat het ene verhaal is het andere niet. Ik zeg heel vaak, wij zitten in de verhalenbusiness. Hè? Dus de ondernemer heeft een verhaal, die heeft een wens, die wil iets. Hè? Die wil zijn object verduurzamen, of hij wil een nieuw pand aanschaffen, of hij heeft voor machines geld nodig. Dat is een verhaal. En die investeerder heeft ook een verhaal. En vaak als je die verhalen bij elkaar brengt, dan bestaat er heel veel begrip. Ja. Zeker omdat het zo, qua identiteit die mensen zo dicht bij elkaar staan. En dan is gewoon een wens van de een is heel gauw ingevuld door de ander. Maar dat vraagt, ja, niet een standaard proces. We houden van digitalisering, zo maximaal. Maar tegelijkertijd, als er iets moet gebeuren, dan zijn we de agent van het verhaal. Ja. En proberen we de partijen bereid te krijgen om te zetten.
En Hans, hoe is dat bij jullie? Jullie hebben natuurlijk veel meer investeerders in één individuele lening. Dat lijkt me dat jullie daar dan een wat meer gestructureerdere rol in, of geïnstitutionaliseerdere rol zouden vervullen.
Ja, we hebben gekozen om dat in een stichting weg te zetten, zodat die belangen van obligatiehouders daarin worden vertegenwoordigd. Gemiddeld zit er in de financiering rond de 300, 400 obligatiehouders. Nou, je moet er niet aan denken, nee, dat die individueel met een ondernemer in gesprek gaat. Die ondernemer moet ondernemen. Dus dat neemt de Stichting Belangenbehartiging op twee punten over. Dat is aan de voorkant, voordat een financiering bij ons op het platform wordt geplaatst en er sprake is van zekerheden, dan vestigt die stichting namens de obligatiehouders, ja, de zekerheden langs de as van de parallele vordering die de stichting virtueel dan ook op de onderneming heeft. En op het tweede punt, zodra een onderneming, en gelukkig gebeurt dat weinig, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan komt die stichting ook weer in actie om in het kader van de defaults ook in gesprek te gaan met de onderneming en te organiseren dat waar nodig besluitvorming middels de obligatiehouders gaat plaatsvinden.
Ja.
Dus dat is echt een actief vehikel, om het zo te noemen, tussen obligaties.
En dat mandaat is eigenlijk al van tevoren vastgelegd, dat die rol en de kosten, ja, daarvan eigenlijk gedragen worden door die stichting?
Dat mandaat ligt aan de voorkant vast ten aanzien van wat ze wel mag en wat ze niet mag. Nou, heel veel zaken die van materiële aard zijn, vragen om gekwalificeerde besluitvorming middels de vergadering van obligatiehouders. Dan moet die stichting dat faciliteren dat die vergadering er komt en daar ook zijn opinie geven. Hè. Dus zodanig dat die obligatiehouders in staat zijn een eigen afweging te maken weer. Net als de ondernemer dat mag en kan doen. En qua kosten hebben we daar ook aan de voorkant al afspraken over gemaakt, wie dan die kosten in principe moet dragen. En dat is een getraptheid via ondernemer naar obligatiehouder naar uiteindelijk het platform duurzaam investeren.
Oh ja, ja. Ja, dat werkt dan bij ons inderdaad op de marktplaats echt wel eigenlijk iets anders. Hè? Dus het peer-to-peer lending. Daar hebben wij ook wel specifiek in de markt een oplossing waarin wij ook als factoraar optreden. Dus wij nemen eigenlijk maandelijks rente- en aflossings verplichting over van de geldnemer richting de investeerder. Daar betaalt de investeerder ons een factoring fee voor. En voor die fee zorgen wij eigenlijk dat indien er sprake is van een storno, hè, elke ondernemer kan een storno hebben, zorgen wij altijd netjes dat er doorbetaald wordt. Wij doen het opvolgingsproces eigenlijk op basis van zo'n factoring overeenkomst. Dat geeft de investeerder een stuk rust. Ik zei al, we zitten een beetje in de saaie hoek wat dat betreft. En dat proberen we ook te blijven, hè, want ik denk dat ons ook geholpen heeft om sterk te groeien. Dat je gewoon een consistentheid in het proces kan geven. En dan volgen wij het eigenlijk op inderdaad als er maatwerk nodig is voor de ondernemer om uit zijn betaalsituatie te komen. Tot aan uiteindelijk als het nodig is een veiling. Nou ja, we zijn natuurlijk 8 jaar verder. Dus ik zou liegen als er nog nooit een veiling heeft plaatsgevonden. Dus dat heeft, het komt nu langzaam een beetje op gang dat je dat soort processen hebt. We hebben totaal 8 keer met een ondernemer uiteindelijk dat we er niet uit konden komen. En dat faciliteren wij dus eigenlijk allemaal. En dat is gewoon juridisch, dus via zo'n factoring overeenkomst eigenlijk.
Waar je eigenlijk dus ook een agentenrol op je neemt.
Ja, dan heb je dat mandaat en we informeren dan de investeerder. En die is daar eigenlijk ook uiteindelijk hartstikke blij mee om dat te doen. En als die op de hoogte gehouden wordt, dan komen we daar zo altijd uit.
Ja, mooi. Dankjewel Hans Volkert. Ik vond het erg leuk om met jullie over dit onderwerp te spreken. Het ging wat mij betreft weer veel te snel. En ook veel nieuwe inzichten vanuit jullie. Waardevol. De volgende podcast in deze reeks, daar zullen we ingaan op wat ondernemers zelf eigenlijk ervaren op het gebied van een non-bankaire financiering. Daar spreek ik met twee ondernemers. En we sluiten af de reeks met een wat meer inhoudelijke podcast over een aantal interessante juridische ontwikkelingen rondom non-bankaire financiering. Wil je meer weten over dit onderwerp of over mogelijk of duurzaam investeren? Kijk dan op de website van Mogelijk, Duurzaam Investeren of de website van Van Doornen. Nogmaals dank.
Graag gedaan. We'll be right back.